Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Forgotten Man, A New History of the Great Depression van Amity Schlees is een geschiedenisboek uit 2007 dat de grote depressie opnieuw bekijkt vanuit één uitgesproken. Vrijmarktperspectief. In plaats van de gebruikelijke nadruk op de New Deal als redder van de economie, onderzoekt Schlees hoe beleid van Herbert Hoover en Franklin D. Roosevelt volgens haar juist bijdroeg aan het langer voortduren van de crisis. Centraal staat de vergeten man. De gewone werkende Amerikaan die de kosten van overheidsprogramma's droeg, zelf zonder werk zat en ondertussen moest vertrouwen op politieke beloften. Het boek combineert economische analyse met politieke geschiedenis en portretteert tegelijk de spanningen tussen overheid, markt en individuleverantwoordelijkheid. Daardoor is het geen neutrale samenvatting van de jaren 30. Maar een herinterpretatie die bewust discussie oproept over wat herstel werkelijk betekent. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de vergeten man als moreel en economisch vertrekpunt. Schlees gebruikt de vergeten man als leidend perspectief om de grote depressie niet alleen te meten aan beleidsresultaten, maar ook aan de positie van gewone burgers. Daarmee verschuift de aandacht van presidenten en programma's naar mensen die werk verloren, belasting betaalden en weinig directe steun kregen van het systeem. Dat is belangrijk omdat het boek laat zien dat economische geschiedenis niet alleen gaat over cijfers of wetten, maar ook over wie de kosten van beleid draagt. De vergeten man staat dus symbool voor de werknemers en kleine ondernemers die volgens Schlees tussen wal en schip raakten. Door hen centraal te zetten, bekritiseert zij een benadering waarin de overheid zichzelf als vanzelfsprekende oplossing ziet. Het idee is analytisch krachtig, omdat het dwingt om te vragen wie er profiteert van beleid, wie ervoor betaalt en wie in de officiële geschiedschrijving vaak onzichtbaar blijft. Ten tweede, Hoover, Roosevelt en de kritiek op overheidsingrijpen. Een kern van het boek is de stelling dat zowel Hoover als Roosevelt beleid voerden dat de crisis verlengde. Schlees betoogt dat interventies zoals protectionisme en veranderlijk economisch beleid investeringen konden afremmen in plaats van stimuleren. In haar lezing was de grote depressie niet simpelweg een gevolg van marktfalen, maar ook van overheidsmaatregelen die onzekerheid vergroten en het herstel belemmerden. Dat maakt het boek tot een duidelijke herwaardering van de jaren 30, waarin het klassieke beeld van Roosevelt als redder wordt betwijfeld. Schlees vraagt niet alleen of de overheid actief was, maar vooral of dat optreden effectief en voorspelbaar was. Daarmee legt ze een groter intellectueel punt bloot, namelijk dat beleid soms vertrouwen schaadt wanneer regels, belastingen en verwachtingen voortdurend verschuiven. De kritiek op beide presidenten is daarmee geen losse politieke stelling, maar de ruggengraat van haar verklaring voor het langdurige herstel. Ten derde, de New Deal herbekeken als verlengde crisis in plaats van redding, het boek daagt de gebruikelijke lofzang op de New Deal direct uit. Volgens Schlees bracht het programma niet de snelle ommekeer die vaak wordt verondersteld, maar hielp het eerder mee aan het bestendigen van economische onzekerheid. Zij ziet veel New Deal maatregelen als goed bedoeld maar tegenstrijdig, met wisselende regels en een sterke rol voor politieke planning. Daardoor zouden bedrijven terughoudender zijn geworden met investeren en aannemen. Deze redenering is inhoudelijk belangrijk, omdat ze laat zien hoe een herstelbeleid ook onbedoelde neveneffecten kan hebben. Schlees gebruikt de New Deal dus niet alleen als historisch onderwerp, maar als toetssteen voor de vraag wanneer overheidsingrijpen werkt en wanneer niet. Voor lezers is dat interessant omdat het een vertrouwd hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis openbreekt en laat zien hoe sterk interpretatie afhangt van degekozen economisch bril. Het boek is daardoor ook een debat over de grenzen van staatsmacht in crisistijd. Ten vierde, Wendell Willkie en het alternatief voor de Roosevelt-lijn. Schlees geeft opvallend veel gewicht aan Wendell Willkie, vooral als tegenbeeld van de dominante New Deal-politiek. Zijn campagne in 1940 wordt gepresenteerd als een alternatief waarin de overheid zou terugtreden en het bedrijfsleven meer ruimte zou krijgen om herstel te dragen. Door Willkie positief neer te zetten, laat het boek zien dat Schlees niet alleen afrekent met Roosevelt, maar ook zoekt naar een andere politieke verbeelding van economisch herstel. Dit is meer dan een biografisch detail, want Willkie fungeert als bewijs dat er in de jaren 30 en 40 ook een marktgerichter debat mogelijk was. Daarmee plaatst Schlees haar geschiedenis in een bredere ideologische strijd over vrijheid, ondernemerschap en de rol van de staat. Voor lezers maakt dit de studie interessant als politieke geschiedenis, omdat het laat zien hoe presidentschap, verkiezingsstrategie en economisch denken elkaar beïnvloeden. Het alternatief van Wilkie versterkt de centrale these van het boek dat minder overheidsvertrouwen soms meer herstel kan opleveren. Tot slot. Een controversiële herlezing van de depressie en haar erfenis, The Forgotten Man, is niet alleen een reconstructie van de jaren 30, maar ook een interventie in een hedendaags debat over stimulering, belastingen en economische crisisbestrijding. Het boek werd veel gelezen door conservatieve politici en beleidsmakers. Juist omdat het historische lessen aanbiedt die bruikbaar lijken in discussies over staatssteun en herstelmaatregelen. Tegelijk is het werk sterk bekritiseerd door economen en historici die vinden dat Schlees te selectief met statistiek en interpretatie omgaat. Die spanning maakt het boek onderscheidend binnen het genre van economische geschiedenis. Het is invloedrijk omdat het een helder en samenhangend vrijmarktverhaal biedt, maar ook omstreden omdat het gevestigde interpretaties uitdaagt. Voor lezers die willen begrijpen hoe geschiedenis in politieke argumenten wordt ingezet, is dat een belangrijk pluspunt. Het boek biedt dus niet alleen informatie over de Grote Depressie, maar ook inzicht in hoe historische verhalen worden gebruikt om hedendaags beleid te bekritiseren of te verdedigen. Concluderend, The Forgotten Man is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economische geschiedenis, Amerikaanse politiek en de vraag hoe overheidsbeleid crisissen kan verergeren of juist verzachten. Wie een algemeen overzicht van de Grote Depressie zoekt, krijgt hier geen neutrale schoolboekenversie, maar een scherp geformuleerd standpunt dat bewust discussie uitlokt. Juist daarin ligt de waarde van het boek. Het helpt lezers om gangbare aannames over de New Deal, Roosevelt en economisch herstel kritisch te bekijken en om na te denken over de gevolgen van onzeker beleid, regulering en staatsinterventie. Vergeleken met veel andere boeken over deze periode onderscheidt Schlees zich door haar duidelijke morele focus op de gewone werknemer en haar consequente vrijmarktinterpretatie. Daardoor is het werk niet alleen historisch interessant, maar ook bruikbaar voor iedereen die wil begrijpen hoe verleden en politiek elkaar beïnvloeden. Het boek leest als een serieuze herbeoordeling van een van de belangrijkste crisissen van de 20e eeuw. Als je ons wilt steunen, Amity Schlees, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.